Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, het was een korte werkweek en toch is er zoveel gebeurd dat het voor mijn gast een intense oefening moet geweest zijn om te bepalen wat ze uit het nieuws zou halen, waar ze haar gedacht bij kwijt wil. Gast heet Katlijn Malvliet, goedemiddag. Eerste vrouwelijke decaan aan de KU Leuven, professor, hoogleraar, Ruslandkenner, ook pacifiste, voormalig voorzitter van Pax Christi en van de Nationale Vrouwenraad, dus ook feministe. Allemaal goed, hè?
Dank u.
Nu is er veel gebeurd op feministisch en op pacifistisch vlak. Ook van de KU Leuven is er nieuws gekomen deze week. Maar laten we beginnen met het nieuws dat het nauwst bij uw profiel aansluit, of universitaire profiel dan toch. Dat is dit.
Ja, volgens gelekte steekproeven aan de stembureaus zou Zelensky maar liefst 72% van de stemmen halen. Maar die cijfers zijn natuurlijk onder voorbehoud, want op officiële resultaten of exit polls moeten we nog even wachten. Ongeveer de helft van de bevolking is intussen gaan stemmen. In het meer Russisch-talige Zuidoosten ligt de opkomst iets hoger, wat in het voordeel zou kunnen spelen van Zelensky. Maar ja, het lijkt hier dus uit te draaien op een totale afstraffing van uittredend president Petro Poroshenko. De grote teleurstelling in zijn beleid van de voorbije 5 jaar uitzicht nu in een overweldigende steun voor een acteur en een tv-persoonlijkheid zonder politieke ervaring en van wie eigenlijk niemand goed weet waar hij precies met het land naartoe wil.
Bedankt, Marijn.
Dat was zondagavond, 6 uur. Marijn is Marijn Trio, dat is de Oost-Europa-specialist van onze nieuwsdienst en zoon van de man die ik een tijd vervang hier op Clara in dit programma, Werner Trio. Kennen jullie elkaar?
Jazeker, wij hebben verschillende keren precies over Rusland en zelfs nog over de Sovjetpolitiek met elkaar gesproken. En dat was altijd een boeiende ervaring, omdat daar echt die interesse was om dieper te kijken dan alleen wat men oppervlakkig in het snelle nieuws hoort.
Ja, Werner, ik ga proberen om dat even goed te doen, maar ik bedoelde eigenlijk, kennen jullie elkaar, Marijn en jij?
Als Oost-Europa, de vader ken ik, maar ja, de zoon ken ik niet.
Specialisten in
wij hebben elkaar nooit ontmoet en ik hoop echt dat snel gebeurt.
Ja, ik heb hem uitgenodigd, hij wou zeer graag komen, maar hij kon echt niet. Via de quote uit het nieuws was hij toch een beetje bij ons. Hè. Maar goed, het was nieuws van zondag vooravond, dus 6 uur, en toen wisten we het nog niet zeker. Wat we nu wel zeker weten, hè, dat de tv-persoonlijkheid en acteur Zelensky de nieuwe president van Oekraïne is geworden. Ik stelde u voor, mevrouw Malvliet, als Ruslandkenner. Maakt u dat in één keer ook Oekraïne-kenner?
Natuurlijk niet, hè. Oekraïne is wel een unierepubliek van de vroegere Sovjet-Unie geweest. En in die zin is ook Oekraïne altijd een studieobject geweest binnen die Sovjet-Federatie van indertijd. Oekraïne heeft daar ook altijd toch wel een bijzondere positie ingenomen, omdat Rusland Oekraïne beschouwt als toch wel een heel dichte buur, ja. Een heel dichte buur, omdat die zeer verwant is met Rusland op het gebied van taal, op het gebied van cultuur en historisch gezien natuurlijk.
Ja, maar u zegt Rusland beschouwt Oekraïne als een dichte buurt. Het is ook gewoon een dichte buur, ze liggen naast elkaar.
Tuurlijk.
Het is een vroegere deelrepubliek van de Sovjet-Unie geweest.
Ja. Maar dus, Oekraïne is dan in het begin van de jaren 90 echt een onafhankelijke republiek geworden. Dus een staat die op zijn soevereiniteit staat.
Ja.
En toch wel nog steeds kenmerken vertoont van dat vroegere Sovjet-verleden en nog altijd zoekt naar een eigen identiteit binnen dat nieuwe geopolitieke kader.
Wat
en
niet makkelijk verloopt. Hè. De vraag had u ook gemener kunnen interpreteren. De vraag, bent u als Ruslandkenner ook een Oekraïne-kenner? Had u kunnen interpreteren als hoort Oekraïne volgens u bij Rusland of bij Europa? Maar misschien is dat iets waar we straks op moeten ingaan.
Wel, Oekraïne, het woord zegt het zelf. Oekraïne, dat betekent werkelijk op de hoek van zowel Europa als de Russische invloedssfeer op dit ogenblik. Dus Oekraïne ligt daar middenin en het is nog altijd niet uitgemaakt of Oekraïne nu naar Europa toetrekt, dan wel in die Russische invloedssfeer komt te liggen.
Want en daarover de twee zouden dat zeer graag willen en die verkiezingen zijn in dat verband zeer belangrijk toch ook, hè?
Ja, belangrijk. Ik denk die verkiezingen, die zijn zeker bepaalde punten van overgang in de Oekraïense politiek, dat staat vast. Maar mag het belang van verkiezingen in Oekraïne toch echt niet overschatten.
Ook niet als er een tv-acteur of een tv-presentator en acteur wint die uit het niets komt.
Dat is het juist. Die verkiezingen die worden in principe volgens de regel gehouden trouwens. Er zijn niet zoveel aanmeldingen van echte corrupte praktijken en dergelijke meer. Maar dit is volgens mij, in mijn analyse, politieke analyse dan, alleen maar een façade die wordt opgebouwd, zoals ook het parlement. Hè. De Verkhovna Rada is het parlement van Oekraïne. Eigenlijk een soort scène is waarop inderdaad zaken gebeuren tot onderlinge gevechten toe, maar het eigenlijke politieke spel gebeurt op een ander niveau. Men spreekt daar over een duale staat, waarbij dat officiële, die verkiezingen, dat parlement, die president, inderdaad voor de hele internationale gemeenschap en voor het eigen publiek spelen. Maar daaronder zit een tweede realiteit, een politieke realiteit ook, waar de oligarchen bijvoorbeeld zeer belangrijk zijn. En die oligarchen die gaan dan hun spel spelen op basis van economische macht. En vaak zijn die oligarchen, die werkelijk ook regionaal in Oekraïne zijn verspreid. Hè. Bijvoorbeeld, er zit een heel sterke concentratie van oligarchen in Dniepropetrovsk, hè, dat nu Dnieper heet. En dus die oligarchen hebben ook hun relaties tot het Kremlin, hè, omdat zij voor om het even welke economische activiteit met Rusland rekening moeten houden. Hè. Ik denk aan Poroshenko. Poroshenko was dus de vroegere president en hij werd de chocoladekoning genoemd, omdat hij dus aan het hoofd stond van een chocoladefabriek.
Ja, al die snoepfabrieken.
En ja, het ook heel goed gedaan heeft om die chocoladefabriek van een niet goed functionerende staatsonderneming om te vormen tot een zeer goed draaiende commerciële vennootschap. Maar het was duidelijk van in het begin dat ook Poroshenko, hoewel die zich altijd op het publieke toneel voorstelde als zeer Europa gericht, met de Europese vlag achter zich enzovoort, dat ook die Poroshenko natuurlijk contacten had met Rusland.
Dus dat was een even goede acteur als Zelensky.
Wel, dus mijn interpretatie na die vele jaren onderzoek, natuurlijk kun je Rusland niet helemaal vergelijken met Oekraïne, maar ik denk dat de rol van oligarchen zo mogelijk nog belangrijker is in Oekraïne dan in Rusland.
En zou u dan ook zeggen, die Zelensky, dat is een acteur die zijn rol zeer goed gespeeld heeft en die ingezet is door...
Wel, ingezet is door. Het kan best zijn dat hij inderdaad als acteur, want hij is ook als stand-up comedian, laat ons maar zeggen, niet de eerste, de beste. Dat is duidelijk een intelligente man die de hoop bij de bevolking kon aanwakkeren. En waar de bevolking van hoopt dat hij eindelijk is met de corruptie die bestaat in Oekraïne en overal is doorgedrongen, om daar eindelijk eens halt aan toe te roepen. Dus in in die zin is die Zelensky ook niet gewoon een clown die daar aan het hoofd van Oekraïne komt. Maar het is evenzeer duidelijk dat, en dat heeft Zelensky toch ook wel al gezegd, dat Zelensky zal moeten gaan praten met Poetin en met het Kremlin, omdat hij maar al te best weet dat Rusland niet zonder meer terzijde kan gesteld worden.
Maar zijn wij dan dwaas, een beetje dwaas hebben wij ons laten beetnemen, want we hebben hem ook uitgebreid gefeliciteerd. Hè? Tusk op de eerste rij en Juncker en Merkel en Macron. Daar moet toch iets hoopvols van uitgaan?
Daar gaat iets hoopvols van uit, zeker en vast. Maar het probleem is dat dus dat hele spel dat gespeeld wordt tussen Europa langs de ene zijde en Rusland langs de andere zijde, dat die Europese kant toch wel behoorlijk wat eurocentrisme vertoont en wat Europese blindheid. In die zin dat men hoopt dat dat Oekraïne zal als onafhankelijke en soevereine staat kunnen ontwikkelen op de manier waarop het dat zelf wenst en zelf zijn buitenlandse politiek zal kunnen bepalen.
En we vergissen ons, denkt u?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dus Oekraïne is zodanig afhankelijk van Rusland voor wat betreft zijn energie bijvoorbeeld. En het hele proces trouwens ook van aan, doorvoer van olie, gas enzovoort. Dat het zeer moeilijk zal zijn om werkelijk te integreren in Europa en Rusland links te laten liggen. En bovendien, wanneer Rusland dan de Krim heeft geannexeerd, wanneer Rusland in de straat van Kerch is opgetreden om dus die Oekraïense schepen werkelijk te enteren als piraten, dan heeft de internationale gemeenschap toch zeer zwak gereageerd. Hè. Het is niet zo dat men toen gezegd heeft van kijk, dit kan echt niet. Men heeft dat afgekeurd. Men heeft die annexatie van de Krim niet erkend op internationaal vlak. Maar desalniettemin heeft Rusland toen duidelijk gezien van als wij dat willen, dan kunnen wij een ander staatsconcept naar voren schuiven.
En past in dat verhaal ook het verhaal van de Russische paspoorten die sinds gisteren worden uitgedeeld aan, aan Oekraïners?
Ja, want dat is dat andere staatsconcept. Hè? Een concept dat zegt van kijk, wij als Rusland, wij kunnen buiten onze staatsgrenzen treden op het ogenblik dat wij onze volksgenoten, onze compatriotten moeten gaan beschermen in het, wat zij dan noemen, nabije buitenland. Dus bij onze buren. En dat is dus de hele redenering geweest om ook de Krim te annexeren, om nu die Russische paspoorten verder in dat oostelijke deel uit te delen. Namelijk de legitimering voor een eventueel verder annexeren. Maar zij noemen dat natuurlijk niet zo. Hè?
Wat is het woord dat zij gebruiken daarvoor?
Wel, zij gebruiken het woord, ja, dit is een volledig legaal proces dat is voltrokken, waarbij inderdaad alle stappen van dat proces volgens de wet zijn gerespecteerd. Er is een referendum geweest, er is een beslissing geweest van de Russische Duma om de Krim op te nemen als het zoveelste subject van de Russische Federatie en ook de haven, de zeer belangrijke haven Sevastopol, is ook een subject van de Russische Federatie geworden. Maar dat is allemaal, en toeval wil dat wij, dus een Russische collega en ik, daarover een artikel geschreven hebben in een Engelstalige publicatie, waarin dus die wet wordt besproken, een wet van 2003, stel u voor, waarin dat proces voor dus een eventuele absorptie of annexatie van andere regio's buiten Rusland, of zelfs volledige staten, en daar wordt natuurlijk gedacht aan Belarus, aan Wit-Rusland, kunnen opgenomen worden in die Russische federatie volgens een proces dat door Rusland beschreven wordt als volledig conform de vereiste van wat zij dan noemen de wettelijkheid.
Dus je hebt twee niveaus, minstens. Je hebt dat toneel dat is gespeeld met Zelensky als goede hoofdrolspeler.
Ja.
En je hebt daaronder de onderhuidse geopolitieke...
Inderdaad.
Dat klinkt als een thriller.
Wel, Rusland, dat is toch mijn observatie. Rusland speelt dat spel werkelijk op een zeer subtiele wijze. En zet ons ook vaak op een verkeerd spoor. Zodanig dat wij het moeilijk hebben om met onze toch wel vrij rechtlijnige analyse van feiten, om daarmee... daarmee de realiteit, de politieke realiteit te vatten. Dat is een bijzonder moeilijke onderneming.
Wij kijken misschien ook een beetje te veel de andere kant uit naar Trump.
Wel, wij kijken te weinig naar wat het Kremlin doet, denk ik, omdat het Kremlin, een van de strategieën die ze gebruiken, is precies van onder de radar te blijven. Dus Trump die twittert het en die schreeuwt het uit of die houdt van die toespraken die zeer duidelijk werkelijk provocatief zijn.
En Poetin doet
maar,
het stilletjes.
Poetin heeft, zoals u weet, een verleden bij de geheime diensten. En dus alle technieken die er vroeger waren van de geheime diensten, ik zou zelfs zeggen... Tijdens de tsaristische periode, tijdens de periode van het Sovjetbewind, die technieken die zijn nu nog veel meer verfijnd en veel meer aangepast aan de huidige digitale werkelijkheid. Denk dan aan desinformatie. Hè?
U maakt er helemaal een thriller van. Ik ga dit als cliffhanger gebruiken in een plaat draaien. Want wat u zegt, moet u ook kunnen hardmaken natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja, dat doen we zo meteen na deze plaat.
I said the man for me must have a castle. A man of means, he'd be a man of fame. And then I met a man who hadn't any, without a penny to his name. I had to go and fall for so much less than what I had planned from all the magazines. I should be good and sore, what am I happy for? I guess the man means more than the means. So many people in the world, and what can they do? They never know love like my love for you. So many people laugh at what they don't know. Well, that's their concern. If just a few, say half a million or so, could see us, they'd learn. So many people in the world don't know what they've missed. They never believe such joy could exist. And if they tell us it's a thing, we'll all grow. They're jealous as they can be that with so many people in the world, you love me. Such joy could exist. And if they tell us it's a thing we'll outgrow, they're jealous as they can be that with so many people in the world. You love
van Steven Sondheim, Cyril Aimé zong So Many People. Katlijn Malvliet vandaag te gast. Professor, hoogleraar aan de KU Leuven. KU Leuven, daar gaan we het straks ook over hebben, stond ook in de kranten. Via Ene Mark Hoge, professor bij jullie. Oud-journalist bij ons trouwens, ik ken hem nog van lang geleden. Maar eerst Rusland, hè? Of nee, dit zijn gevaarlijke versprekingen. Eerst Oekraïne. Dat... Een door
Oekraïne
Rusland...
wordt soms klein Rusland
ja,
genoemd.
Ja, ik weet het wel, ja. Maar ik mag dat op de radio niet doen. Dat een door Rusland, ik wik mijn woorden nog steeds, hè, gestuurde nieuwe president heeft?
Oh, ik denk dat het toch wel complexer ligt dan dat. Het is zeker niet zo dat op dit ogenblik die president gewoon gestuurd wordt door Rusland, door het Kremlin, door Poetin. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat op dit ogenblik er een heel belangrijk geopolitiek spel aan de gang is, waarbij dus Rusland zich eigenlijk stilaan heeft gemanoeuvreerd in een positie die wij in het begin van de jaren 90 nooit konden verwachten.
Ik wil eerst eens vragen of u vindt dat Rusland een punt heeft als het vindt dat Oekraïne bij hen hoort.
Wel, Rusland argumenteert zeer sterk in die richting. En het is inderdaad zo, wanneer we echt heel ver teruggaan, naar, laat ons maar zeggen, de 9e tot de 12e eeuw, dat toen het oorspronkelijke Kiev-Rus, de oorsprong van Rusland, lag in gedeelten van Oekraïne, van Wit-Rusland ja, ja, ja. En
maar
van
als,
Rusland.
Ja, als we zo ver teruggaan, mevrouw Malvliet, dan bestaat België ook niet meer. Hè?
Wel, het is toch wel enigszins anders in die zin dat die ontstaansmythe, dus het feit dat de wieg van Rusland in Kiev stond, laat ons maar zeggen, dat een heel belangrijke rol speelt als ontstaansmythe en identiteitsmythe voor het Rusland van dit ogenblik en de manier waarop Rusland op dit ogenblik zijn identiteit aan het uitwerken is als een staat die buiten zijn grenzen kijkt en die inderdaad zegt, kijk, Oekraïne met zoveel Russen en Russisch-taligen, dat kunnen wij niet zomaar afgeven aan het Westen.
We kunnen ook naar het recentere verleden kijken en bedenken dat Rusland misschien ook een punt heeft als het zich bedreigd voelt door de NAVO.
Ja.
Die tegenafspraken in oostelijke gebieden hebben ingepalmd.
Ja. Dat is dus zeker een feit dat alsmaar duidelijker wordt trouwens dat de NAVO tegen zijn beloften in zich toch uitgebreid heeft naar dus die vroegere Oostbloklanden van Centraal- en Oost-Europa, waardoor de NAVO tot dichtbij die Russische grens is gekomen en waarvan Rusland dan terecht zijn argumentatie kan gebruiken van kijk, wij worden bedreigd door een NAVO die het nog altijd, ondanks het zogenaamde einde van de Koude Oorlog en van het Marxisme-Leninisme, die het nog altijd op Rusland heeft gemunt. Maar ik denk ook dat Rusland van die opportuniteit die de NAVO eigenlijk heeft geboden aan Rusland, met die volgens mij toch wel een verkeerde opstelling, want dat was provocatief, dat is zeer duidelijk, dat Rusland daarvan gebruik maakt om daarop zijn eigen strategische wending te maken en te zeggen, ja kijk, het Westen wil ons niet, dus gaan wij kijken naar Azië. Gaan wij kijken naar de andere kant. En moeten wij daar maar iets uitbouwen dat een tegenwicht opnieuw kan vormen voor de hele, laat ons maar zeggen, transatlantische constructie die dus via de NAVO gestalte heeft gekregen. Mm-hmm.
Het is een handig excuus.
Ja.
Ja. Europa, wij van onze kant zeggen ook Oekraïne, dat hoort bij het Westen?
Wel, dat is...
hebben wij verkondigd op het Maidanplein bijvoorbeeld.
Een officiële stellingname. Oekraïne is Europees en hoort bij Europa.
Mag
dat
nog geen lid worden.
Dat is door politici met zoveel stelligheid
geroepen.
Op het Maidanplein dus geroepen.
En
dat
nogal
is waar.
Wat Belgische politici.
Maar langs de andere kant is er natuurlijk de overweging vanuit de Europese Commissie van een Oekraïne dat niet klaar is voor toetreding, dat kunnen wij niet zomaar opnemen. En ik vrees dat de algemene overweging is binnen de Europese Unie. Wij kunnen niet blijven doorgaan met uitbreiding, want dan gaat onze hele economische in de eerste plaats focus verwateren. Hè? En gaan we eigenlijk aan een zodanige institutionele stretch doen dat het niet meer haalbaar is om ook economisch effectief beleid
dus,
te voeren.
Ja, dus dat Oekraïne, dat moeten we niet.
Wel, en dat moet niet weg, maar eigenlijk sinds de nieuwe nabuurschapspolitiek van de Europese Unie, die in het begin van de jaren 2000 is opgestart, is de houding van Europa eerder van kijk, die landen zoals Oekraïne, die moeten we wel als goede vrienden, buren naar ons toe laten komen. Dus die landen moeten stilaan. Men gaat er nog altijd dan vanuit dat die landen zich moeten aanpassen aan het patroon dat door de Europese Unie toch wel wordt opgelegd wanneer men wil goede vrienden en buren zijn. Maar wij stellen niet een lidmaatschap in het vooruitzicht, zeker niet in het onmiddellijke vooruitzicht.
Maar we hebben daar wel toen op dat plein bepaalde beloftes gedaan, of toch tenminste gesuggereerd. Hè?
Wel,
dat wij zouden helpen om van die corruptie af te geraken, van de armoede af te geraken.
Ja, het blijft
eventueel een lidmaatschap in het vooruitzicht.
Het blijft natuurlijk een manier van Europa om naar die landen, niet alleen naar die landen. Hè. Men heeft ruim in de wereld, wanneer er revoluties, democratische revoluties waren, heeft men gezegd van kijk, inderdaad, dit is een goede zaak en dat moeten wij ondersteunen. Men heeft trouwens ook, neem nu, in ex-Joegoslavië heeft men een dergelijk beleid gevoerd, maar volgens mij niet doorgedreven genoeg. Waardoor de kansen voor wat wij noemen de coöperatieve veiligheid, namelijk het feit dat men door economisch samen te werken, door dus de armoede toch wel weg te werken of minder schrijnend te laten zijn enzovoort, onvoldoende resultaat heeft en men toch die conflicten die in de wortel aanwezig zijn verder laat ontwikkelen.
Daar zit een grote verantwoordelijkheid toch? Hè, van
wel, daar kan en daar spreken we als pacifist eigenlijk.
Ja, en daar ik hebben we dat voor onze beurt gesproken toch ook op dat plein.
Wel, ik denk dat het geloof in de coöperatieve veiligheid, zelfs in zijn goede jaren, en dat waren de beginjaren van het 90, hè, zelfs in de goede jaren is dat geloof in die coöperatieve veiligheid eigenlijk te klein geweest. En dus in die zin hebben we toch altijd de spanning gehad die er bestaan heeft tussen de NAVO, die in de eerste plaats een defensieorganisatie is, en die dus eigenlijk militaire belangen behartigt. En langs de andere kant, ja, dan die mooie, wat mij betreft, idee van de coöperatieve veiligheid, die veel eer door de OVSE, dus door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, wordt nagestreefd. En die eigenlijk haar ideegoed medehaalt uit die fameuze Harmel-doctrine die in het midden van de Koude Oorlog is naar voren geschoven. En nu zie ik tot mijn grote spijt dat dus het geloof in de coöperatieve veiligheid tot zwaar beneden nul is gedaald.
En Rusland profiteert daarvan?
Wel, Rusland
of, laten we zeggen,
profiteert Azië's, daarvan.
Azië profiteert
maar
daarvan.
Wat nog veel erger is dat er eigenlijk binnen Europa heel sterk in de richting van bewapening van Europa, militarisering. Mede omwille van het feit dat we minder kunnen rekenen op de Verenigde Staten om dus dat defensieaspect van onze veiligheid waar te maken, wordt er opgeroepen om dus Europa dus meer te gaan bewapenen. Daar wordt trouwens ook geld voor uitgetrokken, budgetten om wapens aan te maken en nieuwe wapens te ontwerpen. Men vraagt zelfs aan de universiteiten om daaraan mee te werken. Nu, als pacifist wil ik toch duidelijk zeggen dat ik dat een zeer droevige ontwikkeling vind.
Vindt u het ook een gevaarlijke ontwikkeling? Ik bedoel op vlak van veiligheid en militair gezien.
Ongetwijfeld. Dus de situatie is in die zin gevaarlijk dat al die ontwapeningsakkoorden die op het einde van de Koude Oorlog zijn tot stand gekomen en die eigenlijk toch natuurlijk geen sluitende oplossing waren voor de problematiek van de Koude Oorlog en ook niet nadien, maar toch ergens een structuur boden om die vele keren dat men elkaar nucleair vooral kon verwoesten, om daaraan te werken, om dat af te bouwen. Wel, al die akkoorden stuk voor stuk, die zijn eigenlijk niet meer effectief. Die zijn ondermijnd, die zijn door één of twee partners of meerdere partners afgezegd. Dus we zitten nu in een situatie waar het zelfs onveiliger is dan in die periode waar die twee blokken voor een zij het zeer fragiel evenwicht hebben gezorgd.
En u bent niet aan
alles ligt open.
U bent niet aan doemdenken.
Wel, ik denk eigenlijk dat de inzet van de volgende jaren op het gebied van geopolitiek zal zijn dat er nieuwe ruimten, regionale ruimten worden gecreëerd waar spelers, en dat kan ook, dat is niet alleen Rusland, dat is niet alleen Amerika, daar zal ongetwijfeld ook China een belangrijke rol spelen.
Maar Rusland kijkt wel naar China en,
zeker,
en naar Azië.
Absoluut. Ja. Maar wat ik bedoel is dat er dus nieuwe hartlanden zullen tot stand komen, kernlanden, die rond zich nieuwe of oude partnerschappen zullen tot stand brengen. Denk aan de meeting deze week van Kim Jong-un met Poetin, is een typisch voorbeeld daarvan. Dat zijn oude partnerschappen, Noord-Korea, die weer tot leven worden gebracht.
Maar
Poetin is zelfs op zoek naar nieuwe partners ook.
Ik weet niet of ik dit wil horen, mevrouw Manfried.
Wel, het is toch wel iets wat wij met meer zorg zouden moeten gaan bekijken, in plaats van natuurlijk heel sterk Trump in het oog te houden. Ook China zit in het vizier, maar Rusland, nogmaals, werkt onder de radar. Maar Rusland werkt met een zodanige strategische kijk en met een zodanige toolkit, zou ik zeggen, aan buitenlands beleid en diplomatieke middelen en subversieve methoden en ga maar door, waardoor eigenlijk Rusland volgens mij een zeer robuuste strategische benadering heeft van die hele geopolitieke ontwikkeling die ik daarnet heb geschetst.
En die we een beetje in de gaten moeten houden.
Die moeten we in de gaten houden.
Ik ga nu een heel mooi plaatje draaien.
Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende, où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra, où triste et solitaire, en soutenant ta mère et entraînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous, où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien les choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir tes années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, ô combien je le hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse. Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime le jour où il viendra.
Zucht, mooi, Kathleen Malfliet. Ma fille van Charles Aznavour. We overlopen het nieuws van de week. Toch het nieuws dat u, KUL-professor Kathleen Malfliet, eruit pikt. Dat was al een grote hap Rusland en Oekraïne, omdat u Rusland-expert bent natuurlijk. Maar nu toch ook ander nieuws. Charles Aznavour was geen toevallige keuze. Fransman van Armeense afkomst. Zijn familie is voor een deel vermoord tijdens de Armeense genocide. Mijn vader en moeder die zijn naar Griekenland kunnen vluchten. En daar is hij van gekomen dan natuurlijk. In Frankrijk is hij geboren. Die Armeense genocide die zat in het nieuws deze week. Vooral donderdag, omdat toen de Kamer op de valreep een wet heeft goedgekeurd die het ontkennen van genocides strafbaar maakt. Ook van andere oorlogsmisdaden trouwens. En toch was de Armeense gemeenschap niet blij. Omdat de Armeense genocide, 1915 was dat, daar niet onder valt. De wet gaat alleen over genocides die internationaal zijn erkend door internationale gerechtshoven. Daar hoort die Armeense niet bij. Bent u geschokt?
Wel, dit is natuurlijk een woordenspel dat absoluut niet gepast is voor een dergelijke realiteit die zich heeft voorgedaan op het einde van het Ottomaanse Rijk en het begin van de staten, vooral de Turkse staat dan, zeggen dat op het ogenblik dat de Armeense genocide plaatsvond, er eigenlijk nog geen juridisch concept van genocide bestond, dat is toch wel de zaak bij de haren trekken, zou ik zo zeggen. Want het was duidelijk een fenomeen dat als genocide kan en moet benoemd worden.
Er zijn 1,5 miljoen... Wacht, moet ik kijken. Hoeveel doden gevallen?
1,5 miljoen op zijn minst. Ja. Dus de cijfers verschillen naar gelang ook weer de internationale bronnen die het interpreteren.
Maar het is vreemd, want ons land heeft die Armeense genocide wel erkend. Maar internationaal is dat dus niet gebeurd.
Nee, dus daar speelt natuurlijk de houding van de Turkse staat, van een Erdogan, want daar is het allemaal mee begonnen in der tijd, met dus de fameuze jonge Turken, die de Armeense minderheid een bedreiging vonden voor de jonge Turkse staat. En in die zin blijft Turkije die Armeense genocide soms ontkennen of soms toch afzwakken als toch wel een daad in de geschiedenis die eigenlijk, ja, wat nadien is gebeurd onder het nazisme vooraf gaat. En ik ben dus in het museum van de Armeense genocide geweest in Yerevan, dus in de hoofdstad van Armenië. En daar staat op een grote witte muur een tekst, een quote van Hitler, waarin hij zegt van, ja kijk, als men ziet hoe weinig verantwoordelijkheid de daders van de Armeense massamoord hebben moeten opnemen, dan moeten wij ons geen zorgen maken over wat nu gebeurt. Blijkbaar gaat men dat niet aanvatten om mensen ter verantwoording te roepen. En men heeft dan inderdaad moeten wachten tot de fameuze Nuremberg-processen om dat hele concept van die kwalificatie van die genocide echt op punt te stellen, ook juridisch en op het gebied van het internationaal recht.
Ja,
maar desalniettemin, die Armeense genocide is iets wat volgens mij ook in het Vlaamse onderwijs meer aan bod zou mogen komen als een waarschuwing voor wat zo'n ontwikkeling in op geopolitiek vlak, want daarover gaat het. Het ging om dat Ottomaanse Rijk dat aan het tanen was en die nieuwe staten die gevormd werden en waarin dus werkelijk een ongelooflijke opflakkering van geweld plaatsvond en een ongelooflijke etnische haat tot stand kwam.
Charles Aznavour, vertelde ooit, mijn opa was zanger, die trad op, onder andere in Turkije, ja. Maar die had ten tijde van de genocide Russische identiteitspapieren en die hebben hem gered.
Wel, Rusland heeft in die tijd inderdaad een belangrijke rol gespeeld in dat hele geopolitieke spel om Armenië te ondersteunen of de Armenen te ondersteunen, ook vanuit zijn eigen strategische belangen alweer. Maar in elk geval, Rusland heeft Armenië toen gesteund en nu zien we weer dat Armenië duidelijk een zeer nauwe partner is van Rusland.
Is dat in Rusland herdacht die genocide? Want ik las in de kranten Parijs herdacht het, 24 april.
Hè, Rusland gaat daar ook dus werkelijk en kan dan uitpakken met wat zij gedaan hebben in der tijd om mensen op te vangen en om te proberen van dus die genocide, eens zij bezig was, toch om daar paal en perk aan te stellen. Dus in die zin hebben de Armenen, en dat zijn ze echt niet vergeten, veel aan Rusland te danken. En dus Armenië is nu een van de leden van de nieuwe Eurasiatische Economische Unie, die zich volop aan het vormen is en die een tegenhanger van de Europese Unie zal worden.
Ja. En het moet in onze geschiedenisboeken, zoals we al zeiden, het is een ingewikkelde geschiedenis.
Ja,
ik heb hem even proberen te vatten voor deze uitzending, maar dat gaat over Ottomaanse Turken en Perzen en Sultans en Russen en weet ik veel wat.
Ja.
Ik heb het opgegeven. Ik zal dat proberen het weekend in te halen. Maar goed, we moeten nog even naar wat anders, want we hebben uw dadas al voor een groot deel aan bod laten komen. Rusland, Oekraïne, de hele regio daaromtrent, de pacifist in u. En de Universiteit van Leuven. In dat verband ga ik u iemand laten horen en u vragen of u hem herkent.
Aan de andere kant van het politieke spectrum heb je de flamiganten, die na de Tweede Wereldoorlog uiteraard het zwarte schaap waren. En die gedachte is jarenlang niet aan bod gekomen dan.
Ja, daar ziet u dat van de zijde van de CVP dat daar dus wel pogingen worden ondernomen om dus een aantal van dus dat electoraat te recupereren.
De vrouw doet er niet toe. Sorry voor de feminist in u, mevrouw Malfliet, maar het gaat om de meneer. Die heeft u herkend, heeft zij meteen. Het is Mark Hoge, lang geleden journalist geweest op de VRT, tegenwoordig politicoloog aan de KU Leuven. En hij stond deze week in de kranten Morgen onder de kop: Leuvense prof pleegt opnieuw auteursfraude. Wat niet waar was, zegt de KU Leuven. Het is te zeggen dat opnieuw is niet waar. Het gaat over iets wat hij eerder deed en wat nu het nieuws weerhaalde. Al zegt de Morgen dat er minstens wel één nieuw feit is opgedoken, dat is evenwel eens niet is. In elk geval, het gaat over artikels onder zijn eigen naam, publiceert die niet helemaal van hem alleen waren.
Wel, ik ga natuurlijk het proces niet maken van een onmiddellijke collega.
Hij is een onmiddellijke collega natuurlijk.
Ja, hij zit eigenlijk tegenover mij op dezelfde gang. Dus want wij maken deel uit van politieke wetenschappen. Ik van de internationale en Europese onderzoeksgroep. En hij dus van de politicologie in de strikte zin van het woord.
Maar als u zijn proces niet wil maken, wat wil u dan wel over hem kwijt?
Niet over, zeker niet over hem. Dat zou niet kies zijn en dat wil ik ook absoluut niet doen.
Over het fenomeen.
Er bestaat zoiets als collegialiteit en ik blijf dat zeer belangrijk vinden. Maar waar ik wel iets over kwijt wil, dat is over het feit dat men natuurlijk niet moet onderschatten hoe de relaties zijn ontwikkeld tussen een promotor en een doctorandus. Vroeger was het zo. Er werd soms mee gelachen, maar dat die doctorandus, er was er over het algemeen maar één trouwens per prof, dat die de koffie voor de prof moest brengen in het auditorium en die prof van dienst moest zijn, kopies moest gaan... Nee, die waren er misschien ook niet in die tijd.
Moest gaan overschrijven.
Moest gaan overschrijven.
Mooi werk gaan doen.
Maar in elk geval, dus dat was een relatie die duidelijk was. Eens die prof niet meer op die leerstoel zat, dan kwam die assistent in principe
op die
leerstoel.
En dat was logisch en dat was evident.
Dat was zeer logisch, dat was evident. En dus die prof was de leermeester en die assistent was als het ware de leerjongen trouwens, want toen waren er nog quasi geen vrouwelijke assistenten. Hè. Nu is die situatie compleet veranderd. Hè. In die zin dat professoren die het goed doen, die worden geacht van een hele equipe te hebben van vaak extern gefinancierde onderzoekers, die dan natuurlijk niet allemaal een toekomst hebben om op diezelfde leerstoel te gaan zitten.
En dat die dus vanzelf elkaar beconcurreren, dat het niet meer schoon.
Daar zit daar dan toch een heel andere situatie. Men werkt met extern geld, wat ook belangrijk is. En er moet geproduceerd worden. Er moet snel geproduceerd worden. Er moeten publicaties zijn, want anders is er geen output.
Maar zitten we nu bij het eeuwige verhaal van de publicatiedruk, waardoor dit soort fenomenen ontstaat?
Dat is één element dat ongetwijfeld
meespeelt. Zo wanhopig om te publiceren dat ze in
neptijdschriften... Ik denk dat juist een goede prof volgens mij mag zich, ondanks het feit dat die druk wordt opgevoerd van buitenuit, niet onder druk laten zetten door dergelijke economische marktverwachtingen, zou ik bijna zeggen.
Dat zou een slechte prof
dat
zelfs ook niet mogen.
Dat zou volgens mij een prof zijn die niet echt wijs is. Hè? Dus men moet als prof proberen toch van daar afstand van te nemen. Maar ik moet toegeven, hè, bijvoorbeeld nu legt men aan jonge academici de fameuze tenure-track op. En een tenure-track is een resultaatsverbindenis waarbij die jonge academicus of academica op het einde van dat traject een aantal publicaties moet hebben
maar
enzovoort.
Is een beetje,
en anders zijn
is,
ze buiten.
Is een beetje prestatiedruk en een beetje concurrentie per definitie fout?
Goh, ik denk aan de universiteit dat men behoorlijk toch wat mogelijkheid moet hebben tot serendipiteit, laat ons maar zeggen, tot zowat zoeken in verschillende disciplines, lopen door een bibliotheek, waarom niet surfen op het internet enzovoort, om op die manier out of the box te denken en dus echt academisch werk dat toch een belangrijk criterium heeft van originaliteit tot stand te brengen.
Dus uw eigen rector, Luc Sels, die zegt dat competitie niet fout is. Dat heeft hij bij het begin van het academiejaar gezegd. Dat we elkaar helemaal niet murw beconcurreren, heeft hij ook gezegd.
Ja, natuurlijk. Een zekere competitie is gezond. Dat zien we toch ook in het spel. Dat zien we al bij kleine kinderen in de kleuterklas. Hè, dat niet slecht is om inderdaad uw eigen capaciteiten beter naar buiten te brengen. Dus wat competitie is zeker niet verkeerd. Maar op het ogenblik dat men echt die druk gaat zetten van kijk, het is publishing or perishing, hè? Dan is het niet goed meer. Hè? Dan kan men niet meer als academicus de rol vervullen die de maatschappij eigenlijk ook zou moeten vragen aan de academicus. Dat is dat die vanop een zekere afstand en vanuit een zekere stilte zelfs de eigen kritische benadering geeft.
Maar toch ook dat die een beetje verantwoording verschuldigd is aan wat we dan de belastingbetaler zullen noemen.
Ja, maar dat is dan eerder wat ik hier nu zit te doen bijvoorbeeld. Het delen van inzichten met het ruimere publiek. Dus dat is volgens mij wel een belangrijke opdracht van de academicus. Dus ja, natuurlijk, het publiek moet het willen horen ook. Maar dus het feit dat de academicus inzichten die hij of zij verwerft inderdaad ook deelt en probeert naar een ruim publiek te brengen, dat is een belangrijke opdracht van ook de hedendaagse academicus of academica.
Zo heeft u komst in Vrijdag op Clara perfect verantwoord. Mevrouw Malfliet, dank je wel daarvoor.
Dankjewel.
Fijne avond verder. Dag.
Ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.